We gaan met elkaar een stukje lezen uit Jacobus 1, vers 12 tot en met 18. Jacobus 1, vers 12 tot en met 18. Zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden, en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Er staat hierboven het doel der verzoekingen. En misschien is het wel goed om deze avond beginnen met een vraag. U kunt erop reageren. Verzoekingen en beproevingen. Is hetzelfde? Of niet? Zo niet. Wat is het verschil tussen beproeving en verzoeking? Wie zou er iets over kunnen zeggen? Beproeving komt van God en verzoeking komt van de duivel. Oké?
Verzoekingen zijn bedoeld om je door de mand te laten houden. En beproevingen juist om je sterk te maken.
Verzoekingen zijn er om door de mand te vallen. En beproevingen om je sterk te maken. Oké? Okay. Nog meer iemand die er iets over wil zeggen?
Er zijn vertalingen waarin de ene keer staat beproeving en de andere keer verzoeking.
Ja, het wordt wel door elkaar heen gebruikt. Ja, inderdaad. Dag Nel, welkom. Nou, laten we maar eens even gaan kijken in de Bijbel, in Jacobus, wat we hierover kunnen leren. Nou, in ieder geval zult u ervaren, en dat zeg ik wel eens meer, dat geestelijk leven, het leven met de Heer, gaat niet vanzelf. En dat hebben de mensen in de Joden, waaraan deze brief geschreven is, ondervonden. Zij waren gewend vanuit het Oude Testament, als je dat doet wat God van je vraagt, dan gaat het voorspoedig. Dan gaat het voor de wind, dan gaat de Heer je zegenen. En nu lijkt het precies andersom, want nu gehoorzamen ze de Heer Jezus. En nou krijgen ze de wind van voren. Ze krijgen beproeving, ze worden verzocht. En dan staat er inderdaad ook wanneer hij de proef heeft doorstaan. Nou inderdaad, dit leven is een beproeving. We worden beproefd. En Petrus schrijft er ook over dat de vuurgloed van beproeving. En het leven met de Heer, het geestelijk leven, gaat absoluut niet vanzelf. Maar er staat wel hier in vers 12, wanneer hij de proef heeft doorstaan. En broeders en zusters, die proef, die komt naar ons allemaal weer op een hele andere manier. Als u iets zou vertellen over de beproeving in uw leven, dan zouden we wel een week hier bij elkaar kunnen zitten. En de ene zou dit vertellen en de ander zou dat vertellen. En de ene die zegt, ik heb met ziekte te maken gehad. De ander die heeft met financiën te maken gehad. En op zoveel manieren komt die beproeving op ons af. Maar ja, als we die doorstaan, en doorstaande betekent dat je, zoals Paulus zegt, het geloof behoudt. Dat je de Heer trouw blijft. Dat je niet je rug naar hem toedraait. Dan staat er, dan zal hij de kroon des levens ontvangen. En de kroon, in het Grieks wordt hier het woordje Stefanus eigenlijk gebruikt. De krans. En als Paulus of Jacobus dit woord gebruikt, dan moeten ze hier ook denken aan de sportactiviteiten die er waren. Dat iemand gelauwerd werd als overwinnaar. De krans ontvangen. Nou, over die krans ontvangen wil ik met u een paar teksten opslaan. Je hebt bijvoorbeeld in datzelfde, in, we slaan even het boek Openbaring op, Openbaring 3 vers 11. Openbaring 3 vers 11, daar staat... De gemeente, aan de gemeente van Philadelphia geschreven, deze brief. En dan staat er in vers 11 van Openbaring 3. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. En hier gaat het om de man, de vrouw, die trouw blijft, die vasthoudt en die ook een getrouwe gelovige, getrouwe getuige is. Een hoofdstuk terug in Openbaring 2, Openbaring 2 vers 10, daar wordt dezelfde krans, dezelfde kroon bedoeld als wat we net gelezen hebben in Jacobus. In Openbaring 2 vers 10 daar staat, wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult, zie de duivel zal sommigen u weer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. Gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. En dat, daar ging het in Jacobus ook over, de kroon des levens. En er nog één tekst hierover in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus 4. Daar schrijft Paulus... In vers 6 tot en met 8. Want wat mij aangaat, reeds, 2 Timotheus 4 vers 6, reeds word ik als een plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden, het sterven van Paulus, staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven. Doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Nou, hier zie je dus eigenlijk dat in de Bijbel dat de Heere God, de Heere Jezus, zijn medegelovigen, zijn gemeente wil kronen. Nou, en als we dan nog even teruggaan naar Openbaring, dan staat er in Openbaring 4 vers 10, wat doen we dan met die kronen? Als de Heer Jezus terugkomt en hij wil zijn gemeente bekronen, omdat ze trouw geweest zijn in het getuigenis, de proef doorstaan hebben van de beproeving die over je heen komt, het geloof vastgehouden hebben. Nou, dan staat er zo mooi in Openbaring 4 vers 10. De 24 oudsten wierpen zich neder voor hem, die op de troon gezeten is, en aanbidden hem, die tot in alle eeuwigheden leeft. En dan staat er, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende, gij, onze Heere God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want... Gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. Dus ze werpen de kronen voor zijn troon neer en zeggen, Heer, wij hoeven niet gekroond te worden, maar u komt alle eer toe. Het gaat om hem. En dat is eigenlijk hetgeen wat je hier van die kronen kunt leren. Nou, dan als we weer even teruggaan naar Jacobus, dan staat er inderdaad, dat Jacobus zegt in de 13e vers, als iemand nou verzocht wordt, dan moet je niet zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. Hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar dan staat inderdaad, maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dat voort uit de zuiging en verlokking uit zijn eigen begeerte. Je zou inderdaad kunnen zeggen, verzoeking komt van binnenuit. Daar staat letterlijk hier in het stukje, in vers 14, verzoeking komt voort uit de zuiging en verlokking van je eigen begeerte. Daar komt verzoeking vandaan. Verzoeking komt van binnenuit. En dat was ook gezegd vanavond, beproeving komt van buitenaf.
Verzoeking komt ook van buiten. Dat die zelf in eerst verzoekt, komt als van buiten van kracht.
Ja.
En dat is het verschil, dat hij geen zondige natuur had, dus moest hij van buiten komen. En wij hebben de zonde natuurlijk in ons. Dus komt de zonde wel eens van binnen.
Ja. Dan krijg je inderdaad, kijk, als hier staat, letterlijk in Jacobus, dat verzoeking van binnenuit komt, vanuit de zuiging van je eigen begeerte, zo staat het er wel in Jacobus. Dan vraag je dus af, ja, wat heeft de Jezus dan gehad met die verzoeking? Want het kwam niet van binnenuit, het kwam van buitenaf. Nou, Hans die zei al, er wordt eigenlijk... Wij kennen daar twee woorden voor, beproeving en verzoeking. Maar in het Grieks wordt er één woord voor gebruikt. Eén woord voor zowel beproeving als verzoeking. En wordt ook verschillend vertaald. Als je bijvoorbeeld het vers hebt. Nou, laten we het maar even opslaan. In Genesis 22 vers 1. Daar heb je Abraham. En dan staat er in vers 1, Genesis 22 vers 1. Genesis 22 vers 1, daar staat, hierna gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Zie je het staan? Is er iemand van u die hier een statenvertaling bij zich heeft?
Ja.
Ja, hè? Martin.
Ja, zou...
Ja, hè? Hier staat in de Statenvertaling staat dat God Abraham verzocht. Nou, terwijl hier nou heel duidelijk staat, God verzoekt niemand. Zie je wat hier aan de hand is? Het is hetzelfde woord, maar het heeft een andere betekenis. En als wij het dus zouden vertalen in onze betekenis, dan wordt hier inderdaad beproefd gebruikt. Hij beproeft Abraham. En dat is de spraakverwarring die wij kennen in de Nederlandse taal. Wij gebruiken daar twee woorden voor en in het Grieks wordt daar één woord voor gebruikt.
Iets te doen wordt hier, we begrijpen het wel. Maar het verschil is, in Jacobus, daar gaat over bezoeking en die komt uit bij jezelf voor. Bij de Heer Jezus kon dat niet uit zelf voorkomen. Hij had geen zuiging en verlokking van binnenuit.
Ja.
Dus daarom is, als de Heer het verzocht, hoe dat van buiten, met mensen kan binnen.
Ja.
Ja.
Ja. Wij maken er onderscheid in. In onze taal maken wij onderscheid. In het Grieks wordt er geen onderscheid in gemaakt. Is verzoeken gewoon verzoeken. En ja.
Voor dezelfde situatie die je in Hebreeën wordt in verwezen naar dit gedeelte.
Verzoeken, ja. Ja. Maar het is wel goed om het onderscheid te maken. Nogmaals, wat wij verzoeken noemen en wat Jacobus bedoelt, dat komt van binnenuit. En dat leidt altijd tot door de mand vallen, hè? Ja. Dat komt uit de begeerte van jezelf. En laten we wel even heel duidelijk zeggen, de zuiging en de begeerte van jezelf, de verlokking, dat is het grootste gevaar voor je geestelijk leven. En daar ben je niet zomaar vanaf. Hè, wat hier staat, de zuiging en verlokking van je eigen begeerte is het grootste gevaar voor je geestelijk leven. En daar probeert Satan altijd op in te haken. Je zou een voorbeeld kunnen zien in de wereld om ons heen. Er is afgelopen zaterdag een open doorsdag geweest in de IJsselhallen in Zwolle. De gemeente die vervolgd wordt om Christus wil, wordt beproefd. En dat is een beproeving die van buiten afkomt. Zij worden beproefd. Aan de andere kant, de verwende gemeente wordt verzocht van binnenuit. Zie je het verschil eigenlijk een beetje? De vervolgde gemeente wordt beproefd van buitenaf. En de verwende gemeente, die het zo goed heeft en helemaal niets met vervolging te maken, die wordt soms van binnenuit door eigen begeerte soms zo verzocht. Hè? Maar zie je het verschil? Dus beproeving, dat leidt tot, tot groei, tot overwinning, tot puur worden. En verzoeking van binnenuit, ja, dat zijn inderdaad, ja, dat leidt, ja, dat
ja, ja. Ik heb je mag wel een verzoeking van binnenuit komen, maar er hoeft nog geen daad tegenover te staan.
Nee. Die verzoeking, en daarom zei ik al, wat hier staat, die eigen begeerte, die zuigingen, die verlokkingen, wat doe je daarmee? Hè? En daar staat dan ook, hier in het stukje, als die eigen begeerte in vers 15 bevrucht wordt, met andere woorden, als hij die eigen begeerte op de een of andere manier ruimte geeft en gaat koesteren, nou, dan wordt die eigen begeerte wordt een daad. En die daad wordt een zonde. En die zonde, die leidt tot de dood. En dan bedoel ik dood, dat er een scheiding komt tussen God en jou. Dat God zich moet terugtrekken uit je leven. Dat doet dan zonde in je leven. En ik denk dat we vroeg of laat, zolang we hier op deze wereld leven, daar ja, af en toe best wel eens mee te maken hebben. Want ik denk niet dat hier iemand is die helemaal vrij is van verzoeking. We hebben daar allemaal wel mee te maken. Alleen moeten we steeds meer gaan leren om dat ook om daarover ja, te gaan heersen.
En vooral niet bidden, leid ons niet in verzoeking. Dat is een vreemde beer, hè? God leidt ons niet in verzoeking.
Ja, nou inderdaad. Ja. Het is ook heel interessant dat als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan staat er letterlijk en de verzoeker kwam tot hem. De verzoeker kwam tot hem. Nou, dat is dus heel duidelijk niet God, want God die verzoekt niemand, maar dat was Satan. En Satan die probeerde de begeerte van de Jezus, als hier nou staat, hè, de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte, had de Jezus in zijn leven die eigen begeerte en die verlokking en die zuiging, was dat aanwezig bij de Jezus?
Hij wilde sterven, hij zou kies.
Dat is een hele, ik stel u vanavond een hele moeilijke vraag hoor. Er is een heel boek over geschreven. Had de Heer Jezus kunnen zondigen? Nee. Want de Heer Jezus die was vol van God. Hij was vol van God. En Satan wist dat niet. En Satan had geprobeerd om de Heer Jezus te laten zondigen. Maar hij kon gewoon niet zondigen, want de Heer Jezus was zo vol van God. Hè? En inderdaad, daarom zei hij ook, zijn eigen begeerte, dat was er niet. Want zijn begeerte was alleen maar, Vader, mijn spijs is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Er was niets anders in de Jezus dan alleen maar God. Hij was zo vol van God. Het was niet als het ware zo van een tweede kans zoals met Adam. Adam kon inderdaad zondigen. Maar de Jezus die was zo vol van God, die kon niet eens zondigen. En daar heeft Satan zich behoorlijk op verkeken. Ja. Nou, de verzoeker kwam en die wist niet dat het zinloos was om de Jezus te verzoeken. Maar ja, het is toch wel geweldig dat de Jezus als zo'n geweldig overwinnaar uit de bus kwam. Nou, daarom staat er ook. Verzoeking, beproeving, zoals wij deze twee woorden kennen, Verzoeking komt uit onszelf vaak. Beproeving heeft vaak een positievere lading. Wil ons sterker maken. En dan misschien wel goed om dat volgende stukje vers 16 tot en met 17 te zien. Want dan richt Jacobus onze ogen op de Heer Jezus. Die zegt, dwaal nou niet. Kijk nou naar boven. Want daar staat iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. Met andere woorden, wat bij de Heer vandaan komt, dat is goed. Wat uit het hart soms komt, dat is niet goed. Maar wat bij God vandaan komt, dat is volmaakt, dat is zuiver, dat is rein. En aan de andere kant heb je ook een geweldige mooie heenwijzing naar het grote geschenk wat uit de hemel nedergedaald is, dat volmaakt is en goed was. En dat is niemand anders dan Jezus Christus zelf. He, daar staat Jezus Christus zelf, de onuitsprekelijke gave van God die goed was, het geschenk dat volmaakt is, dat van boven nederdaalt en van de Vader de lichte, bij wie geen enkele verandering te vinden is. Dat is de Heer Jezus zelf. En wat hebben we in de Heer Jezus niet geweldig veel gekregen? Hij die in ons woont en ons de kracht geeft om de proef te kunnen doorstaan. Want zelf kunnen we het niet. Hij doet het in ons. Hij geeft ons de kracht daarvoor. En dan eindigt Jacobus met dat prachtige vers in vers 18. Jacobus heeft het eigenlijk in zijn hele brief niet over bekering. Hij heeft het niet over het bloed van de Jezus dat ons reinigt. Hij heeft het ook niet over genade. Maar hij spreekt hier wel heel mooi over de wedergeboorte. Want in dat 18e vers, daar staat, laten we het maar even lezen. Na zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Nou, dat woordje naar zijn raadsbesluit, dat komt verschillende keren voor in de Bijbel. En het heeft heel eenvoudig te maken naar Gods plan. Het is Gods plan geweest. Het is zelfs, zegt Petrus, het was Gods raadsbesluit dat jullie de Messias verworpen hebben. Het is onvoorstelbaar, maar zo had het moeten zijn. Naar zijn raadsbesluit. Het is Gods plan geweest. En dan staat er, heeft hij ons voortgebracht. Nou, en het woordje voortgebracht, daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wat wij in het Oude Testament hebben als het woordje scheppen. Of het woordje bara, baren. Hij heeft ons voortgebracht. Nou, we hebben daar zondagavond iets over kunnen horen. Wat het betekende voor de Vader om zijn zoon daar te zien lijden. Zijn zoon die daar over het stof kroop. En als het ware de vloek droeg die de slang kreeg om over het stof te kruipen. Dat er Jezus zo vernederd was en stofhappend bijna door de hof van Gethsemane smeekte aan God, aan zijn vader. En dat de vader zweeg. Dat is wat, hè? De vader zweeg. Maar dan moet er wel heel wat in je vaderhart omgaan, toch? Hè? De vader zweeg en de vader die heeft zoveel smart geleden, zoveel pijn geleden toen hij ons baarde, toen hij ons voortbracht. Hij heeft ons voortgebracht, hij heeft ons gebaard. En dan staat er ook zo prachtig door het woord der waarheid. En natuurlijk dat woord der waarheid, dan kun je daar natuurlijk zeggen, ja, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de waarheid. Hij is het vlees geworden woord. Maar het is ook, ja, de Heer Jezus is hetzelfde als God spreekt. Hè? De Heer Jezus is het woord. En Johannes die zegt zo mooi in Johannes 1, alle dingen zijn door het woord geworden. God sprak en het was er. En daarom staat hier ook zo mooi dat wij vanuit het woord, door het woord, opnieuw geboren zijn. En dan staat er om in zekere zin eerstelingen te zijn van zijn schepselen. Nou, de mens werd als laatste geschapen. Als laatste. En was ook de oorzaak van, ja, van de vernietiging van de schepping. En nou is God opnieuw begonnen en hij is begonnen bij de mens. En de mens heeft het wel eens gezien dat er in Romeinen 8 staat dat deze schepping, die kapot gemaakt door de zonde, waar dan het herstel van de schepping mee begint. In Romeinen 8 vers 19... Daar staat, want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping, die door de zonde zo kapot gemaakt is, wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Nou, dat is het moment dat de kinderen van God zichtbaar worden bij de wederkomst van Christus op aarde. Dan worden de zonen Gods openbaar. Weet u waar de zondvloed mee begint, de inleiding van de zondvloed, daar staat, en de zonen Gods namen zich dochters die ze maar wensten. Daar begint de zondvloed mee. Daar begon de vernietiging van deze aarde mee. En nou zie je hier weer dat de zonen Gods openbaar worden. En dan als de zonen Gods, als de gemeente van Jezus Christus bij de wederkomst van Christus openbaar wordt, dan zal deze hele schepping vernieuwen. En dan pakt God deze schepping dan zal deze schepping weer hersteld worden. En daarom worden wij eerstelingen genoemd. Eerstelingen van die nieuwe schepping. God begint met de mens. En straks zal deze hele schepping vernieuwd worden. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat in Jacobus. En ik hoop dat u het goed onthoudt dat, ja, nogmaals, verzoeking, he, zoals hier in Jacobus beschreven wordt, komt voort uit onszelf, uit de begeerte van onze eigen begeerte. En ik heb u verteld, dat is het grootste gevaar voor ons geestelijk leven. En die eigen begeerte, waarin het allemaal draait om onszelf, vind ik het wel leuk, heb ik wel tijd, word ik ermee geëerd? Het draait allemaal om die eigen begeerte. Nogmaals, is het grootste gevaar voor je geestelijk leven. Hoe kom je er nou vanaf? Hoe kun je er nou echt vanaf komen van die eigen begeerte? Die zuiging en verlokking van je eigen begeerte. Wat is de enige weg om daar nou echt vanaf te komen? Of om dat te kunnen overwinnen? Inderdaad, als dat kruis van Christus gestalte krijgt in ons leven en weet, met Christus ben ik gekruisigd. En natuurlijk, dat is één keer gebeurd toen Christus voor ons stierf. Maar het is iets wat je elke dag bij vernieuwing in het geloof moet aanvaarden. Het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En dat is mijn gebed voor mij en voor ons allemaal, dat we dat steeds meer gaan ervaren. Het gaat, ja.
Ik denk, als je dat realiseert, dat er een verzoeking er is, en je vindt ervoor dat dan een verzoeking een beproeving kan blijken te zijn, omdat de Heer Jezus daar reinigend in optreedt.
Ja, ja, inderdaad.
En dan kun je achteraf zeggen, de verzoeking is tot beproeving gebleven.
En misschien wordt dan Romeinen 8 werkelijkheid, dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Dat hij het om kan keren, hè? Ja, inderdaad.